De eerste is in Romeinen 12. Daarvan lezen we vers 9 tot en met 13. Er staat: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de anderen hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u juist aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Nou, in 1 Petrus 4, daar vind je eigenlijk precies dezelfde combinatie. Daar roept Petrus de mensen ook op om, en ons dus, om elkaar lief te hebben en elkaar gastvrijheid te verlenen. Hebreeën 13, die hoort u zo in de preek. En Titus 1 vers 8... Daarin geeft Paulus richtlijnen. Welke eigenschappen moet een oudste nu eigenlijk hebben? En dan zegt hij in vers 8. Te midden van. Voor mij zijn het 7 eigenschappen. Hij zegt: een oudste moet gastvrij zijn. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Over gastvrijheid. Eigenlijk is de preek een soort inleiding ook op het avondmaal. Als je goed gaat luisteren, dan volg je dat ook. Dus ik heb een behoorlijk, gewoon een volwassen preek. Maar ik ga daarna niet zoveel vertellen over het avondmaal. Maar het heeft alles met de avondmaal te maken, gastvrijheid. Gastvrijheid. Nou, wij zijn die mensen uit Psalm 87, hè, Rahab en Babel, de Nederlanders, die waren er toen nog niet. Maar wij mogen, hoeven geen vreemdelingen meer te zijn, we mogen erbij horen. Maar ook Israël was ook eens vreemdeling. Hoorde ook niet van nature bij God en is ook door God geroepen en erbij gehaald. Nou, daarover gaat Psalm 105. Ja, moet je weer terug, Gerard. Ja. Psalm 105, vers 1, 3, 4 en 5. Dat gaat er eigenlijk over hoe Israël erbij is gekomen. Psalm 105. Thank you. Een oudste moet gastvrij zijn. Nou, wat denk je dan aan? Ja, we hadden het er op bezinningsweekend aan, dus twee mensen denken er nu wel bij. Gastvrij zijn. En je denkt van, oh, dat snap ik wel, gastvrij zijn. Maar ja, totdat je beseft dat er wel iets nodig is om gastvrij te zijn. Je hebt een huis nodig, toch? Anders kan je niet gastvrij zijn. En een slaaf heeft geen huis. En heel veel van die christenen in de tijd van Paulus, dat waren slaven. Die konden niet gastvrij zijn. Dus waarschijnlijk, als een oudste gastvrij moest zijn, kon een slaaf geen oudste worden. Nou, daar heb je vast nog nooit aan gedacht. Maar door je in te leven in die tijd, krijgt zo'n woord wel meer betekenis. Oké. Is dat dan wel eerlijk dat een slaaf geen oudste mag worden? Ja, zo door mijn westerse bril ziet dat er niet zo rechtvaardig uit. Ik weet niet of hoe ze dat toen vonden. Nou, ik laat zo direct een slaaf antwoord komen met wat woorden van Paulus. En die waren een stuk explosiever dan wij ze misschien hoorden. Maar als je dus over gaat nadenken, wat betekent gastvrijheid? Is het misschien iets anders dan wat wij zo voor ogen hebben? Ja? Gastvrijheid, dat is echt een onderdeel van het evangelie. Je kunt, ja, als je het over het evangelie hebt, het goede nieuws van Jezus, dan hoort gastvrijheid daarbij. Luister maar. Als eerste begint het evangelie met gastvrijheid. In Korinthe begon het evangelie met Aquila en Prisca. Die Paulus onderdak verleende. Keizer Claudius die had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. En toen zijn Aquila en Prisca die zijn verhuisd naar Korinthe. En waarschijnlijk woonden ze daar in een insula. Nou, dat is, ja, zo zag dat eruit. Een soort appartementencomplex. En nou, wie weet hadden ze hun appartementje wel op de onderste etage, op de eerste verdieping. En dan konden ze lekker dicht bij een leerlooierij wonen, op de beneden verdieping. Nou, deze insula is niet zo hoog. Hij is 1, 2, 3, 4 etages, maar je had ze ook van 5 of 6 etages. Het was zeg maar waar het gewone volk woonde in de tijd van het Romeinse Rijk. Er stonden er zo 50.000 in Rome. Nou, ze hadden er geen liften. Dus je moest met de trap omhoog. Je had er geen toiletten. Meestal niet. Je had er ook geen keukens. Dus het was behoorlijk brandgevaarlijk. En dus waren de duurste appartementen niet op de bovenste verdieping. Maar juist op de benedenste etage. Want als de brand uitbreekt, dan wil je niet 7 trappen aflopen. Dan wil je snel buiten zijn. Nou, wat betekent de gastvrijheid voor Priscilla en Aquila? Nou, dat ze hun appartement deelden met Paulus. Houd de gastvrijheid in ere, staat er in Hebreeën, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Nou, dat is gericht op gastvrijheid van mensen van buitenaf, want van de meeste mensen in onze gemeente weten we wel dat het geen engelen zijn. Dus als het gaat over engelen, dat zal wel van buitenaf zijn. Maar zo was gastvrijheid dus nodig voor de verspreiding van het evangelie. Maar gastvrijheid was niet alleen nodig voor de verspreiding, gastvrijheid is ook echt een deel van het evangelie, het hoort erbij. Toen die gemeente van Korinthe begon te groeien, toen paste het niet meer bij Aquila en Prisca in het huisje. Toen kwamen ze bij elkaar in grotere huizen. Nou, zo'n huis heet een domus. En Erastus, wethouder van financiën van Korinthe, waarschijnlijk geschoold, echte Griek, met veel relaties op niveau, die had zo'n zien ze er een beetje uit, zo'n domus. En de gemeente die had dan samen in het triclinium, dat was zeg maar de eetkamers en misschien ook wel in de tuin. Ik kan niet helemaal goed zien, maar daar zit wat groens. Dan aten ze daar desnoods. En dan kwamen ze later samen in de studeerkamer, in het tablinum of in het atrium. En je ziet in dat atrium, daar beneden zie je ook een soort vijvertje. Dat was een open plek en daar viel dan het water in en dat zorgde voor verkoeling. En je kan je zomaar voorstellen dat die mensen daarin ook gedoopt werden. En als je dan plaatje ziet, dan lukt het niet om een kopje onder te gaan. Dat gaat, die moet je heel hard duwen. Maar je kan je zomaar voorstellen hoe het ging. En allerlei vragen over van hoe werkt dat nou. Je stelt je gewoon zo'n huis van oké, zo deden ze dat. Nou, wat betekende gastvrijheid nou voor Erastus? Nou, het was geen optie. Want zou Erastus zeggen, als ik mijn huis niet openstel voor de gemeente of Gaius, dan is er geen gemeente. We hebben geen eigen gebouw. We hebben geen tempel. Wij zijn tempel. Maar dat betekent wel dat gastvrijheid noodzakelijk is. En weet je, op mijn slechte momenten denk ik wel eens, wat voor mensen ontvang ik dan eigenlijk in mijn huis? Ontuchtplegers, afgodendienaren, overspeligen, schandknapen en knapenschenders, dieven en geldwolven, dronkaards, lasteraars en uitbuiters. Ja, zou Eras zeggen, ik weet nu wel, dat zijn ze nu niet meer, maar ze zijn het wel geweest. En mijn relaties, die schijnen een beter geheugen te hebben dan God. Gastvrijheid is een must. Het betekent dat ik week aan week Joden en Grieken, geletterde mensen en ongeletterde mensen, gewoon volk en slaven, allemaal in mijn huis ontvang. Dat betekent gastvrijheid. Het evangelie begint met gastvrijheid. Gewoon, als Aquila en Prisca geen gastvrijheid hadden betoond, dan was het evangelie nooit in Korinthe gekomen. Het bestaat ook door gastvrijheid. Dat is de boodschap van Erastus. Maar het zit nog dieper. En misschien heb je het al een beetje gehoord als je naar Erastus hebt geluisterd. Het gaat nog dieper. Maar het verhaal van Sosthenes en een Gallische slaaf, wat ik een beetje bij elkaar heb verzonnen, maar waar toch wel heel veel in zit, die maken nog wel duidelijker dat het echt nog dieper gaat. Sosthenes, die is nog steeds verontwaardigd. Sosthenes zegt, ik ben een Jood. Ik ben opgegroeid in de traditie van mijn voorvader. Ik ben op de achtste dag besneden. En ik hou me aan de rituelen van de fariseeën. Als ik naar de markt ben geweest, dan was ik mijn handen. Ik let op reinheid. Ik hou vlees en melk gescheiden in huis. Ik was ooit hoofd van de synagoge. En ik heb mijn leven lang nog nooit gegeten met een Griek. Ja, totdat Paulus kwam. Het was geweldig wat Paulus vertelde, want de Messias is gekomen. Alles wat in de profeten staat, dat is in vervulling gekomen in Jezus. Hij is de zoon van David. Hij is gestorven en hij is opgestaan. De laatste dagen zijn begonnen. De tijd van de opstanding is gekomen. Hij wordt koning over alle volken. En dus ben ik gastvrij. En nou wil ik ook wel gastvrij zijn, maar vorige week. Die Gallische slaaf. Hij is nauwelijks te verstaan. Het is een brabbelaar. Een barbaar. Nou, dat is het ergste niet. Weet je wat hij meebracht naar de maaltijd, die Gallische slaaf? Weet je wat hij meenam? Nou, als ik zeg hoe die heet, die slaaf, dan weten jullie wat hij meenam. Hij heette Obelix. Wat had hij bij zich? Wat zou Obelix mee hebben genomen? Wat zou Sosthenes daar nou van hebben gedacht? Sosthenes dacht, Paulus, hè, die huurt in Efeze een zaaltje van een filosoof, Tyrannus. Kunnen wij niet beter hetzelfde doen? Kunnen we die gemeenschappelijke maaltijd niet beter skippen? Hè? Is het niet eenvoudiger om elkaar gewoon te ontmoeten? Alleen maar voor de Bijbelstudie. Sterker nog, ik vraag me af of we dat überhaupt moeten doen. Die Galliër, die kan niet eens lezen. Die Galliër weet niks van Torah en de profeten. Kunnen we niet veel beter gewoon eerst een paar jaar scholen? Voordat we samen verder gaan. Dat is veel eenvoudiger. Even slaaf en vrije gescheiden houden. Even Jood en Griek gescheiden laten optrekken. We hebben wel één heer, maar voor de tijd nu is het gewoon beter om eventjes gescheiden op te trekken. Dan kan je toch voorstellen dat Sosthenes dat zou hebben gezegd als je dit meemaakte. Wat zou Paulus tegen Sosthenes hebben gezegd? Wat zou die hebben gezegd? En Obelix? Ja, Obelix heeft een zere rug. De wonderdrank is uitgewerkt en zijn meester gebruikt zweep. Met genoegen. Maar diezelfde Obelix voelt wel de Heilige Geest in zich. En hij heeft gehoord dat in Christus een slaaf en een vrije gelijk zijn. Hij heeft gehoord dat een slaaf die door Christus, hij heeft gehoord dat een slaaf die door de Heer geroepen is, een vrijgelaten is van de Heer. Nee, dat is dynamiet. Door Christus maakt Obelix nu deel uit van de Ecclesia, de gemeente. En Ecclesia, dat weet hij nog. Ecclesia, dat was zeg maar de vergadering van de vrije mensen, de vrije mannen van Korinthe. En daar hoort Obelix dus nu bij in de Heer. Bij de vrije mensen. De mensen met invloed. Nou, vorige week sprak Apollos in de gemeente. Apollos was gekneed in de schriften. Apollos die citeerde zo links en rechts Jesaja en Micha. En die legde uit dat Jezus de lang verwachte Messias was van de Joden. En via Mozes en de profeten legde hij uit dat de Messias moest lijden en sterven en op de derde dag weer moest opstaan. En Obelix vroeg zich af, waarom moet ik luisteren naar die complexe Apollos? Ik heb gehoord dat we allemaal met één geest doordrenkt zijn. Of we nu slaaf zijn of vrij, of we nu Jood zijn of Griek. Heb ik de Heilige Geest soms niet ontvangen? Heb ik die niet ontvangen? Waarom moet ik luisteren naar die ingewikkelde verhalen? Heb ik de Heilige Geest niet? Als ik bij Erastus kom, dan wil ik soms niks liever dan uitroepen. Jezus is Heer en ik ben vrij. Maranatha. En soms roep ik het in talen die ik niet eens meer ken. Waarom moet ik nog luisteren naar Apollos? Wat zou Paulus tegen Obelix zeggen? En ze zijn er ongetwijfeld geweest in de gemeente van Korinthe. Het evangelie begint door gastvrijheid. Het bestaat, blijft bestaan door de gastvrijheid. Maar als je goed luistert naar Sosthenes en Obelix, dan hoor je dat ze een probleem hebben. Want ze begrijpen elkaar niet. Ze voelen elkaar niet aan. Ze verstaan elkaars taal niet. Ze hebben een totaal verschillende achtergrond. Obelix, voor Obelix is Jezus de grote bevrijder. Hij is vrij door de Heer. Voor Sosthenes is Jezus de lang verwachte Messias. Ik heb niet voor niks geen antwoord gegeven op die vraag van wat zou Paulus nou tegen die twee mannen zeggen? Want je zou er eens over moeten nadenken. Wat zou Paulus nou zeggen? Weet u, het evangelie, dat begint niet alleen met gastvrijheid. Dat bestaat niet alleen door gastvrijheid. Het gaat veel dieper. Het Griekse woord voor gastvrij is philoxenos. Philo, dat is van houden van. En xenos is van vreemdeling. Gastvrijheid is dus houden van de vreemdeling. Nou, philoxenos gaat dus verder dan Philadelphia. Philadelphia is liefde voor je broers en zussen. De gemeente, ook onze gemeente, is de plaats waar je thuis mag zijn. Waar je echt thuis mag zijn. Maar waar ook de vreemdeling thuis mag zijn. En als je kijkt naar die gemeente van Korinthe. Joh, die waren al vreemdelingen voor elkaar. Die snapten elkaar wel niet. En zo was het niet alleen in Korinthe, zo was het in alle gemeenten waar Paulus kwam. En als je er eenmaal oog voor hebt, dan loopt het als een rode draad door de brieven van Paulus heen. Hoe kunnen Sosthenes en Obelix toch met elkaar eten? Dat gaat het over in Romeinen 14. Hoe kunnen Erastus en Gaius met elkaar door één deur? Het evangelie is voor de Jood en voor de Griek. Het komt altijd terug. Waar ging het over in Galaten? Ja, dat Petrus niet meer ging eten met de heiden. Ho, ho, zegt Paulus, maar dat gaat niet door. Jullie horen samen. Het gaat er altijd over. In Korinthe, in Efeze, alle brieven van Paulus. En weet je, nooit biedt Paulus de optie aan. Nou, trek dan maar een tijdje gescheiden van elkaar op. Nooit. Dat kan niet. Blijkbaar is het zo belangrijk dat het een onderdeel van het evangelie zelf is. Je kan het er niet uit halen. Er zijn geen ghetto's in het Nieuwe Jeruzalem. Dus is er ook geen ghettovorming op weg naar het Nieuwe Jeruzalem. Gastvrijheid is niet alleen goed voor de verspreiding van het evangelie, of goed voor de instandhouding van het evangelie. Philoxenos is onderdeel van het evangelie zelf. Wat zou Erastus nou antwoorden als je hem zou vragen, maar wat is er dan zo belangrijk aan? Hoe komt het nou dat je dat er niet uit kan halen? Waarom doe jij dat nou? Nou, misschien zou hij Paulus wel citeren. Efeze 2, mag het meelezen? Efeze 2 van vers 11. Erastus zou zeggen, ik bedenk me dan dat ik, hoewel ik door mijn afkomst een heiden ben en onbesneden genoemd word, door de mensen, door hen die door mensenhanden besneden zijn, ik bedenk me dan dat ik destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël, en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Ik leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Erastus zou zeggen, ik was een vreemdeling. Ik was een xenos voor God. Ik hoorde er niet bij. Maar nu ben ik die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan ik. Ik was ver weg. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Ik was een vreemdeling. Ik was een xenos voor God. Maar nu heb ik door de geest en dankzij Jezus Christus toegang. En daar word ik blij van. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Ik ben geen vreemdeling, ik ben geen xenos meer, ik ben een burger. En ik weet dat hetzelfde geldt voor Obelix. Sterker nog, ik weet, alhoewel Sosthenes, een Jood, ontzettend veel op mijn voor heeft, het hele de wettende profeten, de verbondsluiting en heel de geschiedenis, ik weet dat hij ooit ook als xenos is begonnen. Zo ging het toch met Abraham? Die was een vreemdeling. En ook zij zijn geroepen door God zelf. Nou, dat maakt me nou blij. En dat maakt me bescheiden ook. Maakt me bescheiden, want ik ben zo begonnen als vreemdeling. En ik leef helemaal op, zou Erasmus zeggen. Ik leef helemaal op. Als ik Paulus dat beeld wil gebruiken van het lichaam. Dat is een mooi Grieks beeld. Dat vinden wij mooi als Grieken, het lichaam. Dat gebruiken wij. En ik denk wel eens, werd er maar altijd zo gesproken in de Ecclesia en de gemeente van Jezus. Want dat spreekt mij aan. En ik zou zelfs nog de macht hebben om ervoor te zorgen dat wij altijd dit soort woorden en beelden gebruiken. Want we komen samen in mijn huis. Maar dat besef ik. Net op tijd. Dat ik ben begonnen als vreemdeling. Dat ik ben begonnen als een gast aan tafel. En dat Paulus en dus de Heer deze woorden, Ecclesia, lichaam, gebruikt zodat ik weet dat ik thuis ben en welkom. En dat de Heer daarna naar Obelix kijkt. En dan geeft de Heer Obelix gelegenheid om hem te prijzen in het Gallisch en in het Aramees en weet ik welke talen. En dat daarna Sosthenes aan de beurt is. Want die leeft pas op als het gaat over Jeruzalem. En wanneer we weer een psalm zingen. Paulus zei, wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Gastvrijheid, nou daar begint het evangelie dus mee. Gastvrij, daardoor bestaat het evangelie. Het is het evangelie. Nou, bent u er nog wel eens verwonderd over dat u toegang krijgt tot de tafel? Want we zijn begonnen als vreemdelingen. We passen hier helemaal niet, en toch. Maar weet je, als de verwondering weggaat, dan verdwijnt de bescheidenheid. En als de bescheidenheid weg is, dan komt de vanzelfsprekendheid. Oh, hey, het is toch mijn kerk? En als de meeste mensen het anders willen, dan gaan we het toch gewoon anders doen? Toch? Of dan moet het zo blijven. Weet je, wanneer de bescheidenheid weg is, dan komt de vanzelfsprekendheid. En dan wordt de vreemdeling, die eerst vreemdeling was en burger werd, dan wordt die burger, die wordt een bezetter. Maar bezetters hebben geen blijvende plek in Jeruzalem. Die gaan er toch een keertje uit. Jezus zegt, welkom vreemdeling. Welkom aan mijn tafel. Dankzij mij, en alleen dankzij mij, ben je kind. Word je zijn kind. Je was een vreemdeling en nu ben je dichtbij. Dat is het hart van het evangelie. Als dat het hart is, hoe divers mag onze gemeente dan zijn? Paulus zette alles op alles. Want het was onderdeel van het evangelie. Hoe divers mag een bijbelkring zijn? Hoe divers moet een bijbelkring dan misschien wel zijn? Of het anker en de meerpaal. Is het allemaal alle neuzen dezelfde richting uit? Het gaat om het hart. Nou, terwijl we daarover nadenken, zou ik zelfs nog wel verder willen dromen. Want je moet dat ook praktisch gaan maken. Het gaat dus echt. Het vindt allemaal zijn concentratie in Jezus. Dat is duidelijk. Het gaat om Jezus. Maar daarna? Nou, terwijl we daarover nadenken, moeten we misschien ook gaan dromen. Als Jezus de verschillen tussen Sosthenes en Obelix kon overkoepelen, kon overbruggen, zou Jezus dan ook, als je gaat kijken naar onze stad, ook het verschil tussen een Marokkaan en een Nederlander kunnen overbruggen? En dat bedoel ik niet dat het dus maar oké is om moslim te zijn, maar er zijn natuurlijk nog wel heel andere. Zou dat ook misschien wat zijn? Als het kon met Obelix en Sosthenes, zou het dan ook kunnen met de Marokkanen en de Nederlander? Of zou dat nou niet kunnen? Of onderschatten we dan de kracht van de Heilige Geest? Ik weet niet hoe het zou moeten. Maar ik denk wel dat bij Jezus daar het antwoord ligt. Misschien moeten we daar ook voor bidden. Amen.